We willen onze schriftlezing lezen uit 2 Petrus. Hoofdstuk 1. Vanaf vers 16. Petrus schrijft daar door de Heilige Geest, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat die dag op de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u vooral of allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. En we willen nog een gedeelte, tweetal verzen lezen uit Psalm 119. Psalm 119. We gaan niet de hele psalm lezen vanavond. Jammer, hè? Hele mooie psalm over het woord van God, over Gods verordeningen, over Gods geboden. En 105, vers 105, die kent u allemaal uit uw hoofd. Uw woord, hè, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het eerste vers dat we lezen en het tweede staat in 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudigen inzicht. In een andere vertaling staat het openen van uw woord verspreidt licht. Er komen nog wel een aantal teksten, maar eerst zo. We willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij het gedeelte van Petrus en ook andere teksten die daarmee te maken hebben. En dat staat in vers 19, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Het is altijd zo mooi als we een brief krijgen van de, ik noem het maar even, van deze gemeente en van de mensen die hier dienen. Dan krijg ik een schrijf en dan zeg ik, het zou mooi zijn dat het gaat over het profetische woord. En dan denken we allemaal direct aan, dat moet een spreker zijn, die moet het hebben over de teken van de tijd. Of niet? Ja? En over Israël, of over de opname, of de grote verdrukking, of het duizendjarig rijk. Of... Maar eigenlijk het profetische woord, zo krijgt sommige dingen krijgen een eigen leven, maar het profetische woord dat zeer vast is, is gewoon het woord van God. Zijn we het daarover eens? Dus als hier iemand zou komen en die zou niet prediken uit het woord van God, dan is hij fout bezig. Maar het profetische woord van God is het woord van Genesis tot en met het boek Openbaring. De 66 boeken. En daar gaat het over. En het profetische woord is het woord van God gesproken door de profeten. En ook de nieuwtestamentische profeten. De nieuwtestamentische profeten en apostelen die het fundament hebben gelegd. Die niet het fundament zijn, maar ze hebben het fundament van het evangelie gelegd. En ze mochten ook woorden opschrijven, daar gaan we ook nog iets van horen, opschrijven onder de leiding van de Heilige Geest. Wij hebben het profetische woord. En ik kan me voorstellen, jong en oud, die denken, oh, vanavond gaat de Bijbel open en we gaan dingen horen misschien over deze tijd. Over het coronavirus, over de sprinkhanenplaag en noem maar op. Al die tekenen die op dit moment spelen. Nou, daar gaan we het niet expliciet over hebben. We gaan het hebben over dat het profetische woord als een lamp is die schijnt op een duistere plaats. Moet u eens kijken naar dit licht. Het schijnt. Als het licht uit zouden doen, dan zouden we verdwalen. Ik ken het hier helemaal niet zo goed, maar mensen die het iets beter zouden, die kennen het iets beter, die zouden misschien nog de uitgang kunnen vinden. Want dat lampje daar, dat zal wel blijven branden waarschijnlijk, de nooduitgang. Maar dan is het donker en dan kunnen we zomaar verdwalen. En we vinden dat heel normaal. Maar het is natuurlijk kunstlicht. Maar we hebben dat zo nodig en we vinden dat heel mooi ook. Maar in de Bijbel gaat het vaker ook over lamp met een andere betekenis. En misschien kent u die betekenis wel. In het boek Exodus krijgt Mozes de opdracht om lampen te maken en die te plaatsen in de tabernakel. En die moesten blijven branden, zodat ook de dienstknechten, de priesters, het werk konden doen in de tabernakel. Dat was licht in die donkere tent. Later bij Eli en Samuel zie je dat ook zo prachtig mooi als Samuel wordt geroepen door God. Nog voordat het licht uitgaat. 1 Samuel 3 vers 3 uit mijn hoofd. En dat is zo mooi, want dat licht moest blijven branden en hij moest dus wakker worden om die olie weer aan te vullen. Dat moest ook 's nachts blijven branden. Het moest altijd blijven branden. Dat is letterlijk licht. Maar in het boek Prediker, hoofdstuk 12, vinden we bijvoorbeeld ook dat het licht gebroken wordt, de lamp. Een teken dat het leven wordt afgebroken. De lamp gaat uit. Dus het mensenleven wordt als het ware ook vergeleken met licht. Met licht. De Heer Jezus die heeft het over Johannes de Doper, die een licht is. Die een lamp is. Om het getuigenis van God te doen horen. Dat was Johannes de Doper. Hij was de Elia die komen zou. Zo geeft God zijn licht, oftewel zijn getuigenis, zijn woord. We vinden dat ook als de Heer Jezus het heeft over de lamp die je niet moet zetten onder de korenmaat, maar op. Ja, anders heeft het geen functie. Dan dek je het licht af. De Heer Jezus die wandelt tussen te midden van de kandelaren. In de 7 gemeenden van het boek Openbaring. Wie geven u licht? Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus die gaat door die kandelaren, door zijn gemeente om te zien of het licht nog goed brandt. Logisch. De gemeente geeft het getuigenis, moet het getuigenis doorgeven van de Heer Jezus. U bent het licht. U bent het zout van de aarde. Als u leest, misschien ook wel heel mooi, daar komen we ook nog op later. Maar als u leest in Efeze 5, Efeze hoofdstuk 5. Daar staat over de nieuwe wandel die wij vanuit dat nieuwe leven moeten uitwerken. Dan staat er in vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Nou wordt het al iets moeilijker voor veel mensen om dat te vatten. Wat betekent dat? Als we vanavond thuiskomen en hebt u het licht uitgedaan misschien en u doet het licht aan, dan is het heel normaal. Zeg, hé, de duisternis tussen aanhalingstekens verdwijnt, het licht gaat branden. Maar de duisternis is er natuurlijk nog, maar het moet als het ware wijken. Maar als Paulus het hier heeft over, maar u was voorheen duisternis, dan heeft hij het over het gedrag, de morele wandel, het ver bij God vandaan, het ongelovig zijn. Dat is duisternis, dat is de zonde. Als de zonde in ons leeft, als we uit de zonde leven, is dat duisternis. Zo was het ook met de mensen in Efeze. Zo waren jullie voorheen. Maar nu bent u licht in de Heere. Oftewel, je leven is veranderd. En je mag nu leven zoals het lied ook zegt, ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. De tweede Korinthebrief zegt het zo mooi, zo prachtig mooi. Het oude is voorbij gegaan, 2 Korinthe 5. Het nieuwe is gekomen. Zoals de Israëlieten afscheid mochten nemen van de farao en de Egypte, mochten ze nu wandelen onder het nieuwe leven met de Heere God, onder zijn gezag. Maar heel veel verlangde terug naar het oude leven. Wij niet, hè? Nee, toch? Zo'n mooi liedje die zegt van, als ik mij herinner wat u deed voor mij, dan keer ik nimmer meer terug. Ja, toch? Als je dat ontdekt, wat u deed voor mij, uit liefde, om die zonde weg te nemen, om die duisternis weg te doen, keer ik nimmer meer terug. Maar we zijn nu licht in de Heere. Hij heeft ons leven veranderd. En daardoor zien we ook de duisternis. En dan zegt hij, je bent licht in de Heere. Het is allemaal door de Heer Jezus gekomen. En nu wandel je nu als kinderen van het licht. Prachtig mooi gedeelte. Wat we ook in ons hart dragen. Er staat dus het profetische woord dat vast en zeker is. We kunnen aan op het woord van God. Weet u, ik denk dat heel veel problemen van ons denken, van onze wandel, voorkomen kunnen worden als we dit vers goed kennen. Weten wat het betekent. Wij hebben het profetische woord, het woord van God. Een profeet van God sprak het woord van God. Valse profeten niet. Dat vast en zeker is. Er zijn heel wat mensen die gaan nog heen en weer. Als een schip over de baren. Ze zijn vatbaar voor wind van leer. Ze zijn vatbaar voor allerlei situaties in het leven, omdat ze het woord van God niet kennen of niet toepassen. En dat is eigenlijk heel jammer, of niet? En ze houden vast aan mensen. Ik kan me dat wel voorstellen. Ze houden vast aan voorgangers. Aan broeders, aan zusters. Want ze denken dat die het weten. En als het goed is, moet die broeder of zuster hem brengen naar het woord van God. Je moet nooit afhankelijk zijn van een broeder of zuster. Je mag elkaar wel bijstaan en helpen. Daar is niks mis mee. Maar je moet de dingen niet in stand houden. Je moet ze brengen bij het woord van God. Het profetische woord dat zeer vast is, dat zeker is. Wat je leven niet alleen kan veranderen, maar ook je gedachten. En wat gevoelens op de goede plaats zet. Daardoor krijg je een heel andere levensstijl. Zelfs met, als het moeilijk wordt, met zorgen, teleurstellingen, enzovoort, enzovoort. Wij gaan naar het woord van God. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt het profetische woord? En als je onder het heerlijke gezag van onze heiland staat, wil je niets anders. Maar heel veel mensen, die zullen dit misschien wel zeggen. Ja, ik geloof dat het profetische woord vast en zeker is. Dat is het woord van God. Maar er staat, en u doet er goed aan daarop acht te slaan. Hoeveel acht geven wij aan het woord van God? Ik inclusief. Hoeveel tijd besteden we aan het woord van God om er acht op te slaan? Ik denk even aan mijn dochter. Die was druk bezig met haar EHBO-diploma. En ik stond versteld. Ik zei, wat doe jij elke dag? Ja, ik moet EHBO leren. En ze was elke dag bijna bezig. En ik moest meedoen natuurlijk. Ik moest het slachtoffer spelen. Niks mis mee. Goed oefenen. De stabiele zijligging. Ik heb het ook allemaal gehad dus. Enzovoort, enzovoort. Ja, maar ik ben bang dat het me niet lukt. Dus een beetje onzekerheid stimuleerde haar. Nou, dat moeten we natuurlijk niet doen met het woord van God. Maar ik vond het prachtig hoe ze ermee bezig is. Ze is geslaagd. Prijs de Heer. We hebben het ook voor gebeden. En dat is ook het woord van God. Het achtslaan op het woord van God. De wereld. En ik hoef u waarschijnlijk niet zoveel te vertellen. De wereld slaagt acht op hele andere dingen. De noodtoestand in Pakistan. Ze kunnen beter een bidstond organiseren. De noodtoestand in China, zal ik maar zeggen. Steden gaan op slot. Mensen in paniek. Ze kunnen beter een bidstond organiseren. Maar dat zal het communistische regime niet activeren natuurlijk. Daar moeten ze helemaal niks van hebben. God die schudt de wereld. En waar slaan ze acht op? Is het, of zou het gaan zoals bij Israël? Ik hoop het niet. Maar het lijkt er veel op. Ik heb de vroege regen ingehouden en de late. En jullie hebben het niet opgemerkt. God die laat dingen gebeuren. Want het is zijn aarde. Het is zijn mens. Alle zielen zijn van mij, zegt de Heer. En ik schud de aarde. En niemand denkt, ja, niet, dat is natuurlijk wat overdreven, niemand. Maar heel veel zien niet op het woord van God. Maar wat heerlijk, lieve broeders en zusters, dat u hier vanavond bent. Dat we hier zijn met een geopende Bijbel. Want we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En we doen er goed aan er acht op te slaan. Dat woord van God. Het is een van mijn favoriete teksten. 2 Petrus 1. Een prachtig gedeelte. Omdat hij het ook zo mooi schetst. En hij gebruikt haar als op een lamp. Een lamp heeft een eigenschap. Dat hij licht geeft. Ja, anders is het geen lamp. En als je aan het fietsen bent. En je hebt goede verlichting. Dan kun je redelijk ver zien. En dat is met mijn auto. Ik ga zo meteen of straks weer terug. Naar Friesland. En ik doe toch maar de lampen aan. Hè? Dat lijkt me wel veilig. Niet alleen voor mij. Maar ook voor de tegenliggers. En waar ben je dankbaar. En je let. Ik let op die lampen. Ik let niet op de achterlampen. En ik let ook niet op de zijkant, zal ik maar zeggen. Ik let op mijn koplampen. Want die schijnen op die duistere plek. Stapje voor stapje. Centimeter voor centimeter. En zo kom ik weer in Friesland. Want uw woord is een lamp voor mijn voet. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Ik doe een stap onder het licht van die lamp. En die lamp die schijnt. Hoe moet ik lopen? Hoe moet ik leven? Heren, u geeft licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Prachtig. En zo is het met het profetische woord. Helemaal eender, het is hetzelfde woord. En die lamp schijnt op een duistere plek. En dan wil ik u even meenemen naar, nog een keer naar de Efezebrief. Efeze 6. In Efeze 6, daar gaat het over de wapenrusting van God. En dan zegt Paulus, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Ergens anders staat, van de boze dag. In de Romeinenbrief zegt Paulus, hebt u het kunnen vinden? Of heb ik het vers niet gezegd? Vers 13. En daar staat dus op de dag van het kwaad, of de boze dag. Waar leven wij in tegenwoordig? We leven in de boze dag. De nacht is ver gevorderd, zegt Paulus tegen de Romeinen. We leven in de boze dag. We leven nog niet in de dag, die hier ook door Petrus wordt genoemd. Daar zijn we nog niet, we leven nog in de boze dag. De Heer Jezus die zegt het anders. Die zegt, ik ga heen, want de overste van deze wereld heeft aan mij niets. Inderdaad. De overste van deze wereld heeft aan mij niets. Het is nog de dag van de overste van deze wereld. Ik vind het zeer opmerkelijk en bijna niet te geloven dat er mensen zijn die denken dat we in het duizendjarige rijk leven. En dat de duivel gebonden is. Die mensen zijn er. En dat is heel jammer. Maar dat is natuurlijk helemaal niets van waarde. Kijk maar om u heen. Kijk maar eens hoeveel mensen gebonden zijn. Verleid worden. De boze dingen doen. De duistere dingen doen. Nee, de Bijbel zegt het. De lamp, het woord van God schijnt op die duistere plek. En die duistere plek is deze wereld. Waar de overste nog steeds aan het regeren is. Die duistere plek is ook mijn leven voorheen. Die lamp heeft geschenen door de Heilige Geest op mijn boze, duistere hart. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Een natuurlijk mens, lieve broeders en zusters, zal nooit zeggen, ik ben een zondaar. Wist u dat? Ik weet niet, u zit hier zo ernstig mij aan te kijken, dat is heel goed. Maar kunt u ook vol ernst zeggen, ik ben een zondaar geweest? Dat komt door de Heilige Geest. Dat kunnen we uit onszelf nooit zeggen. Het is de Geest die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat zal hij straks ook bij de wereld gaan doen. Dat zullen ze gaan zien, dan is het te laat. Maar de Heilige Geest heeft ons overtuigd. En de wet heeft ons laten zien hoe grote zonden we hebben gedaan. Ik, ellendig mens. Wat is een wonder. De wereld die zegt, het valt mee. Ik ben niet foutloos, maar een zondaar is wel heel ernstig. En wij zeggen, ga weg van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. In die staat van vroeger. En nu zijn we kinderen Gods geworden. Wat een rijkdom. Dat heeft die lamp ook gedaan. Hij heeft geschenen op die duistere plek. En de meest duistere plek is ons zondige, boze hart van nature. Wat zijn we toch dankbaar dat hij dat heeft weggedaan. En ons schoon gemaakt heeft. Wat een wonder. We kunnen elkaar de hand geven, hè? We kunnen elkaar de hand geven, want wij weten allemaal waar we vandaan gekomen zijn. Hij heeft ons uit die duistere wereld getrokken. En dan staat er, die lamp schijnt op een duistere plaats. Die lamp laat zien in wat voor tijd wij leven. Dat laat het woord van God zien. En dat woord van God, als het goed is, en ik krijg steeds een betere, ruimere plaats in ons leven, laat steeds meer zien in wat voor tijd we leven. Daarom zijn dit soort geestelijke oefenavonden heel belangrijk. Deze geestelijke opbouwavonden die u organiseert. Om mensen te vertellen hoe belangrijk het woord van God is. En dat we niet moeten schrikken voor de dingen die in de wereld gebeuren, maar dat we de Bijbel moeten pakken. En ik hoop dat u dat ook doet, dat we elkaar steeds wijzen op het woord van God. En zeg eens, kijk eens, de dingen die gebeuren, het staat in Gods woord. We hoeven niet bang te zijn, we zijn nuchter en we weten, de opname is nabij. En de grote verdrukking is aanstaande. En het duizendjarig rijk zal komen en wij zullen erbij zijn. Want totdat, zoals bij Samuel, dat licht moest blijven branden, totdat de dag aanbrak. Als de dag aanbreekt, is de lamp niet meer nodig. Dan doen we het licht uit. Want dan gaat de zon als het ware, die zien we niet altijd, maar die gaat wel schijnen. En zo staat het hier ook. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. En ik wil het eigenlijk uitleggen zoals heel veel mensen dat uitleggen. Ook al denk ik dat Petrus de opname heeft hij niet geopenbaard gekregen. Dat was aan Paulus. Maar Petrus heeft het hier over twee dingen. Hij heeft het hier over de dag die aanbreekt. En dan denk ik dat is de dag van Christus. Dat is het duizendjarig rijk. Maar voordat die dag aanbreekt, gaat de morgenster op in uw hart. Dan zien we de morgenster. En dat is eigenlijk een beeld van de opname. Voordat de dag aanbreekt van Christus, waar wij bij zullen zijn, worden wij opgenomen. De Heere tegemoet in de lucht. Die morgenster die opgaat in uw hart. Die morgenster die gaat op. En iedereen weet, ik meen dat het Venus is, hè, die ster, die zag men dan, voordat de zon opkomt. En wij denken, het gaat gebeuren. De gemeente zal opgenomen worden en we zien er naar uit. En dat is ook zo mooi, die morgenster gaat ook op in uw hart. Wij zijn licht in de Heere. Die morgenster gaat op in ons hart. Als we hier vanavond zitten, dan weet ik niet precies wat er in uw hart is, maar ik ga ervan uit dat het volgende in uw hart is. Dat u hier bent, dat u verlangde naar de samenkomst. Dat is in uw hart. Dat u verlangt naar de Heere, dat is in uw hart. Dat u bij de Heere wilt zijn, is in uw hart. Dat u liederen wilt zingen voor de Heere, is in uw hart. Dat u uw woord gaat openen, is in uw hart. Dat u houdt van het profetische woord, dat is in uw hart. Dat u uitziet naar de opname, is in uw hart. Het is alsof we Petrus horen zeggen, Heere, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. Dat is in ons hart. We dragen dat allemaal in ons hart. Dat heeft ons leven veranderd. Vroeger waren er hele andere dingen in ons hart. Dat waren die boze dingen. Maar nu hebben we dat woord van God in ons hart. We hebben de Heilige Geest in ons hart. En die Gods Geest maakt ons daarin. Geeft ons zicht op het profetische woord. Maakt ons blij met het profetische woord. Maakt ons blij met de Heere Jezus. We zien uit naar de Heere. En we dragen dat allemaal in ons hart. Wat hebben we veel in ons hart, hè? Als je de Heer leert kennen, heb je de rijkdom van het hele evangelie in je hart. En er zijn misschien dingen, lieve broeders en zusters, dat we het niet altijd eens zijn. Maar we zijn wel één. Dat is wat anders dan eens zijn met elkaar. Maar we zijn wel één. En we zijn één, onder andere, in de Heer Jezus Christus. In onze liefde voor Hem. En dat moeten we ook vasthouden. En ik denk ook dat we één zijn in onze liefde voor het woord. Voor het evangelie. Voor de toekomst. En ik denk ook dat we één zijn in de liefde voor elkaar. Of niet? We houden van elkaar toch? Niet een beetje oppervlakkig, ik hou van jou. Maar vanuit de liefde van de Here. Die diepe liefde, die dragen we ook in ons hart. Gods woord is een enorme rijkdom. En weet u waarom het woord van God niet op een eigenmachtige manier uitgelegd kan worden? Dat legt Petrus prachtig uit in die volgende verzen. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Oftewel, je kunt het niet maar zelf even verzinnen. Je doet het met grote nauwkeurigheid door tekst met tekst te vergelijken. Waarom? Omdat het een woord is, niet van mensen, niet door mensen bedacht. Het is niet een brief die wij geschreven hebben, maar het is Gods brief die Hij geschreven heeft door mensen heen, die gedreven zijn door de Heilige Geest. Daar staat, want profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Niemand van de apostelen, nog van de profeten, ging zitten achter zijn bureau en heeft gedacht, nu ga ik een Bijbelboek schrijven. Nee, ze moesten het Bijbelboek schrijven. Waarom? Omdat ze gedreven werden door de Heilige Geest. Zoals Samuel ook geroepen werd tot zijn dienst en moest uitgaan zo. En de koningen en de andere profeten werden in de dienst geroepen door de Geest van God. Ik las afgelopen week nog een aantal prachtige dingen van David. En dat David ook zegt, de geest doet het in mij. Hij kon niet anders en hij moest schrijven vlak voor zijn sterven. De laatste woorden van David. En hij sprak over die man, die rechtvaardige, de komende Messias, die komen zal. De Heer Jezus Christus. En zo hebben we het hier ook. Het profetische woord is voortgebracht door de Geest van God. Daarom is het ook licht. Volkomen licht. Het openen van uw woord verspreidt licht. Het geeft de eenvoudigen wijsheid. Nou, laten we maar eenvoudig zijn. Laten we maar nederig zijn. En zeggen, Heere, ik heb u nodig. Wilt u mijn verstand, wilt u mijn hart verlichten? Mensen die eigenwijs zijn, die worden echt niet verlicht. Mensen die naast de schoenen lopen, worden echt niet verlicht. Maar mensen die eenvoudig zijn en eenvoudig willen zijn en zeggen, Heer, in alle afhankelijkheid wilt u mij maar leiden. Dan geeft de Heere zicht op de dingen. In je persoonlijk leven, in de gemeente, maar ook op macrogebied. Op wereldgebied geeft de Heere inzicht. Hij heeft het toch aan Daniël beloofd? Hij zei toch tegen Daniël, ga gij maar te rusten. Maar er komt een tijd dat de wijsheid zal toenemen. Dat er meer inzicht zal komen in het woord van God. En in die tijd leven wij. En de Heere die geeft het aan de eenvoudigen, aan de kinderen van Hem. Lieve broeders en zusters, zo mogen we de komende week weer ingaan. Met het heerlijke woord van God
in ons hart. We mogen eruit leven. Er zijn heel wat mensen die helemaal niets meer weten van het woord van God. Helemaal niets. Maar ik ken een aantal mensen die dragen het woord van God in hun hart. En ik denk aan de mensen die voor me zitten. Die dragen het woord van God in hun hart. En die gaan weer terug naar huis. En die gaan weer terug naar hun werk. Of die gaan terug naar school. Of die gaan terug naar hun gezin. Naar hun familie. In hun straat. En de Heer Jezus zegt: gij zijt het licht. En gij zijt het zout. We mogen het licht van de Heer Jezus laten schijnen. En dan bidden we en dan hopen we dat mensen zeggen van: hé, wat schijn jij toch? Wat voor licht is dat in jou, in je kamer? En dan kunnen we zeggen: dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland en Heer. En dan kunnen we vertellen over de toestand in de wereld. En dan kunnen we vertellen dat de Heer Jezus spoedig komt. En dat mensen zich moeten bekeren. Want Petrus zegt in dezezelfde brief, hij zegt dan heel veel over de tekenen van de tijd. Zegt hij: deze God, wiens woord licht is, wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen behouden zullen worden. Wat een genade. Wat een genade en wat een dienstwerk dat we die lamp in ons leven mogen laten schijnen. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En hij doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat. Amen.